Matthäus, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 25 tot 34. Matthäus 6, de versen 25 tot 34. We lezen nu het woord Gods aldus. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het lichaam niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds. Hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in den oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. De tekst voor hedenavond is het 33ste vers van Matthäus 6. Matthäus 6, vers 33, we lezen het woord Gods al dus. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Gemeente des Heren, het gaat hier in dit woord wat de Heer Jezus uitspreekt om de uitdrukking Koninkrijk Gods. Er is in de loop van de geschiedenis heel veel in de kerk gezegd over het Koninkrijk Gods. Er zijn heel veel opvattingen over geweest en de meningen die men zich erover heeft gevormd hebben wel een grote invloed uitgeoefend op het handelen der mensen. Helaas is het zo geweest dat men, zoals het met veel bijbeluitdrukkingen gaat, dikwijls de eigen verwachting er voor een groot deel in geprojecteerd heeft. Wat zijn de twee uiterste standpunten? Ik zal ze eerst kort proberen te beschrijven. Er is een gedeelte geweest van mensen, en dat heeft misschien het grootste aantal jaren van de kerkgeschiedenis in beslag genomen. Men heeft gezegd, het Koninkrijk Gods, dat is het Koninkrijk der hemelen. Het gaat alleen om de hemel. En men wijst er dan ook op dat, onder andere in het Matthäus-evangelie, waar het dus hier alleen het Koninkrijk staat, dat men meestal ook spreekt van het Koninkrijk der Hemelen. Dan moet men wel weten dat de uitdrukking hemelen een Joodse uitdrukking is voor God. om de godsnaam te vermijden. Dus dan is het ook weer het koninkrijk Gods. Maar men heeft gezegd, het koninkrijk dat is een hemelse zaak. Dat is iets wat wij in het hemelse leven te verwachten hebben, wat ver boven de aarde uitgaat en wat allerminst een aardse zaak is. Dat is de ene kant. Hij heeft gezegd, het koninkrijk Gods, dat is het koninkrijk in de hemelen, wat bestemd is voor onze ziel, waar de aarde hooguit een voorbereiding voor is, maar het is uiteindelijk een hemelse zaak. Het is volstrekt bovenaards. En men beroept zich dan ook op de tekst van de Heer Jezus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is de ene kant. Maar daar horen we nu in de laatste tijd niet zoveel meer over. Men is juist van de weeromstuit overgeslagen naar een heel andere opvatting van het koninkrijk. En die vinden wij in heel veel moderne theologieën terug. Men zegt het koninkrijk Gods, dat is helemaal niet een hemelse zaak. Tegenstelling, het is een aardse zaak. Het is een zaak die op de wereld, in de wereld, verwerkelijk moet worden. En mensen moeten dat koninkrijk Gods brengen. Het is het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Er moet een gerechtigheid zijn in de maatschappelijke ordening tussen de mensen. En het moet zo zijn dat het koninkrijk Gods hier met menselijke inspanning, met het inzetten van de volle menselijke persoonlijkheid niet alleen, maar alle macht die de mens heeft moet ertoe bijdragen om dat koninkrijk hier op aarde te vestigen. En dat koninkrijk dat komt, moet voortkomen uit een evolutie, uit een ontwikkeling van de menselijke krachten die God gegeven heeft, maar die eruit moeten komen. En het gaat erom dat de mens, zo zegt men, hier op aarde dat koninkrijk verwerkelijkt. En het is helemaal niet een zaak van de hemel. Het is een zeer aardse zaak. En men heeft zich veel te veel, zegt men dan, verscholen achter dat koninkrijk in de hemelen, om hier op de aarde alles maar zo'n beetje zijn gang te laten gaan. Zodat men het koninkrijk der hemelen gebruikte als een excuus om hier op aarde dan maar een narigheid te laten en daar niet veel aan te doen, om de maatschappelijke toestanden niet te veranderen en alleen maar te letten op het zielenheil. En we moeten, zo zegt men dan, een heel andere kant op gaan. We moeten korte metten maken met die opvatting van een koninkrijk in de hemel. Het gaat om de aarde en het gaat om de verandering van de maatschappelijke ordening, dat daar nu is eindelijk de gerechtigheid zal heersen. Koninkrijk en gerechtigheid, het staat toch ook in deze tekst, die horen onmiddellijk bij elkaar. Gemeente, ik heb nu de hoofdlijnen getrokken natuurlijk. Kan het niet zo gecompliceerd als het eigenlijk nodig zou zijn. Er zijn natuurlijk allerlei varianten en nuances nodig en er zijn allerlei standpunten die er tussenin liggen. Maar hier gaat het dan toch vooral om. En wat we nu eigenlijk moeten doen, dacht ik, waarom wij nou hier bij elkaar zijn, dat is natuurlijk helemaal niet om nu eens te gaan horen wat ik daar nou zo over gefilosofeerd heb. Gaat het helemaal niet om. Kan op zichzelf aardig zijn, kan misschien zelfs interessant zijn, maar daar gaat het niet om. We zijn hier in de kerk bijeen om te luisteren naar wat de Bijbel ons zegt. Ja, daar moet natuurlijk heel wat met je gebeuren, wil je dat doen. Ik dacht dat een van de grootste gebreken is van onze tijd. En hoe langer hoe meer allemaal aan gaan lijden, omdat het de hele maatschappij heeft aangetast. Het ontbreekt vaak het pathos van de distantie. Dat men distantiegevoel heeft. Dat men, om een voorbeeld te noemen, niet zijn eigen mening of de modemening op eenzelfde niveau zet als bijvoorbeeld de Bijbel. En ik hoef je het niet eens van de Bijbel alleen te zeggen. Je hebt niet alleen een pathos van distantie nodig om de Bijbel te lezen, maar eigenlijk voor alles wat waardevol is. En dat is nu het verschrikkelijke van het gelijkmaken in deze tijd. Waar het distantiegevoel weg is, daar kan een mens ook nooit een iets hogers bereiken. Ook niet in zijn eigen innerlijk. Want je moet het distantiebesef ook in je eigen innerlijk hebben. Er zijn dingen die je moet overwinnen. En er zijn dingen die verheven moeten worden. En het is verschrikkelijk, die egalisering die men ook in het innerlijk van de mens doet. Dat men alles wat opwelt uit de menselijke ziel als even belangrijk beschouwt. Ook daar ontbreekt het distantiebesef. Distantiebesef hangt samen met kwaliteitsbesef. En dat is altijd nodig om ergens dan ook in te komen. Men kan het ontkennen. Men kan het een akelig feit vinden, maar je kunt er niet onderuit. Of je lijdt er grote schade van. En nu dacht ik dat het distantiebesef ons erbij moet brengen om te trachten te verstaan wat nu die uitdrukking op zichzelf betekent. Koninkrijk Gods in de Bijbel, zoals Jezus dat uitspreekt. Dat we moeten trachten om niet onze eigen wensen daarin te projecteren. Een van de eerste openbaringen van het distantiebesef is dat een mens wat kwaliteit heeft niet zomaar in de rede valt. En het is met al die dingen zo, in het bijzonder met de Bijbel. Als je met je eigen meningen, of ze orthodox of modern zijn, dat maakt uiteindelijk in dit opzicht weinig uit. Als je op een orthodoxe wijze of op een moderne wijze het woord van de Bijbel in de rede valt, dan zwijgt de Bijbel. En het is met alles wat kwaliteit heeft. Dat gaat zich niet agressief verzetten, maar dat zwijgt. Dat spreekt niet meer. Je moet heel veel ootmoed hebben. En heel stil leren luisteren. Om af en toe iets op te vangen van wat de Bijbel zegt. En het is moeilijk. Dat vind ik ook verschrikkelijk moeilijk. Je hebt zo je opvatting over het Koninkrijk Gods. En toch, wat een troost is het. Dat je met elkaar. En wat geweldig is het nou eigenlijk. Dat je met elkaar met een groep mensen die samengeroepen zijn in de naam van die God van de Bijbel. Dat je naar met elkaar kunt gaan luisteren naar de Bijbel. U moet niet denken dat dat een vooropgezet, klaargemaakt schema is. Ik vind altijd het ontroerende en het aangrijpende dat je bezig bent. En ik heb altijd het idee dat u, dat is helemaal niet om nou te gaan vleien, maar dat u zelf even goed daarvoor gebruikt wordt als ik. Dat we met elkander hier luisteren naar wat het woord te zeggen heeft. En dan spreek ik het eigenlijk alleen maar uit. Nu, die uitdrukking Koninkrijk Gods. Wat betekent dat eigenlijk? Jezus spreekt van het Koninkrijk Gods. Is het een zaak van de hemel? Is het een zaak van de aarde? Ach, dit kunnen we zeggen. Wanneer wordt van het Koninkrijk Gods gesproken? In de eerste plaats wordt het aangekondigd door de profeten. We vinden het hele Oude Testament door, maar we vinden een heel merkwaardige periode in de geschiedenis. Die periode, die is de overgang van Johannes de Doper naar de Heer Jezus. Johannes de Doper is de laatste die naar het koninkrijk verwezen heeft in de toekomst. En hij heeft duidelijk daarvan gesproken aan alle profeten dat het een zaak is die komt uit de hemel. Die door God zelf geschonken wordt. Het is een zaak die van God komt. Want het is zijn koningschap. Zijn heerschappij. Hij brengt het. Maar, en er staat er ook dit bij. Hoewel het verwacht is de eeuwen door. Is het toch op het ogenblik. Op de Heer Jezus zijn verkondiging begint. Een zaak geworden, weliswaar stammend uit de hemel, maar toch plaatsvindend op de aarde. Het Koninkrijk Gods komt van God en het is ook in de hemel, maar het is op aarde verschenen. Wat is nu eigenlijk de vreugdeboodschap, de blijde boodschap die Jezus samenvat? Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Het Koninkrijk Gods is te midden van u. Koninkrijk Gods is een zaak op de aarde. Dat is het in de eerste plaats. Maar het is een zaak van God, die God stelt, God heerst. Het is niet zo dat het Koninkrijk Gods voortkomt uit de menselijke inspanning. Dat het Koninkrijk Gods een zaak is die uit de menselijke ontwikkeling voortkomt, uit de evolutie. Wilt u het zien? Jezus zegt dat de grootste mens, dat is dus het wezen dat uit vrouwen geboren is, de grootste, zo zegt Jezus in oosters diepzinnige wijze, de grootste die van vrouwen geboren is, dat is Johannes de Doper. Dat is het toppunt van de menselijke mogelijkheden. Dat is het toppunt van wat uit de menselijke geboorte, uit de evolutie, uit de ontwikkeling der geslachten kan voortkomen. Maar Jezus zegt, de minste in het koninkrijk der hemelen is meer dan Johannes de Doper. Ziet u het? Toppunt van menselijke ontwikkeling. Toppunt van menselijke mogelijkheden is toch minder dan de minste in het Koninkrijk Gods. Dat is een duidelijke aanwijzing dat het Koninkrijk Gods niet voortkomt uit de menselijke inspanning of uit de menselijke ontwikkeling. Maar er is een maar aan verbonden waar ik op gewezen heb. Het is niet een zaak van de toekomst alleen. Het is niet een zaak van de hemel alleen. Het is een zaak waarvan Jezus zegt, het Koninkrijk Gods is te midden van u. Het is hier op deze aarde. Maar hoe is het er dan? Is het dan toch eigenlijk dat Koninkrijk Gods? Laten we eens nagaan, wat zegt Jezus ervan? Koninkrijk Gods om deze aarde en al die vragen en al het onrecht en al die zonden en al die raadsels en al dat lijden, al die ontzettingen. Koninkrijk Gods op aarde, Ja, zegt Jezus, koninkrijk Gods op aarde is een verborgen zaak. Het is, in de gelijkenis, als een zuur deesem verborgen in het meel. En het is ingebracht en het zal het geheel doortrekken. Het is een mosterdzaad, verborgen in de aarde. Maar een groot gewas gaat eruit voort. Het is verborgen, het beeld van de verborgenheid is nog steeds de schat in de akker. Waar iemand alles voor over heeft om die akker te kopen. Het koninkrijk Gods, waar is het? Het is verborgen, maar het is aanwezig. Koninkrijk Gods is een tijd niet op de aarde geweest. Mensen hebben er naartoe geleefd, hebben uit de toekomst geleefd. Je kan uit de toekomst leven, de toekomst is ook een realiteit. Maar het is nog wat anders als het in het heden gekomen is. Als Jezus in deze wereld is gekomen, dan is het koninkrijk Gods te midden van u gekomen, zegt Jezus. Maar wat is het dan eigenlijk, gemeente? Wat is het? Is het een maatschappelijke ordening? Is het een verhouding onder mensen? Ja, het heeft er allemaal mee te maken. Maar het is eigenlijk een anachronisme, om er zo van te spreken. Als ik nu heel kinderlijk zou willen zeggen, en toch zo duidelijk in de lijn van heel de Bijbel, het koninkrijk Gods, dat is een wonderding. Zo zou ik het kunnen noemen. Een wonderding. Een wonder is wat anders dan een mirakel. Een mirakel, daar ziet men in dat de natuurwetten opgeheven worden. Maar een wonder is iets, een gebeurtenis, iets wat is, iets wat bestaat, waarin de goddelijke glans openbaar wordt. Ja, maar het is eigenlijk goddelijk. Goddelijk, dat kunnen wij niet vatten. Je kunt het bijna alleen in het negatieve zeggen. Goddelijk kunnen wij niet vatten in het rationele, in ons schema van denken. U moet ook niet denken dat u het in uw moraal, in uw gedrag, zelfs in het beste gedrag kunt opnemen. De goddelijke, dat is dat waarvoor je kan huiveren en waar je tegelijk van gefascineerd bent, wat uitgaat. Kortom, boven alles, boven al je schema's, boven al je verwachtingen. Het is ongehoord, het is verschrikkelijk, het doet je huiveren. En het is heerlijk, het is zoiets fascinerends. Het is zo stralend en zo heerlijk dat alles wat menselijk geluk is, daar eigenlijk mee te maken heeft. En alles wat van waarde is, daarmee te maken heeft. En waar het goddelijke ontbreekt, er is plotseling aan het hele leven niets meer. Daar betekent eigenlijk niets meer van. Maar je moet er oog voor hebben. En er zijn mensen, heel goed, rationele mensen en heel brave mensen, helemaal niets beseffen van het bovenrationele, van het bovenmorele, dat wat boven goed en kwaad van menselijke onderscheidingen uitgaat. En wat komt bij datgene wat goddelijk is, wat stralend, wat heerlijk is. Gods heerschappij. Dat is daar waar het goddelijke heerst, waar deze goddelijke, heerlijke, wonderlijke straling is en alles verlicht. En alles gelukkig maakt. En alles verheft. Wat moet ik ervan zeggen van deze dingen? Het zijn onuitsprekelijke dingen. Het koninkrijk Gods. dat is een wonderding. Dat kan niet ingepast worden in het rationele. En ook niet in het morele. Dat zijn er zowel het rationele als het morele. Ze zijn niets anders dan de schaduwzijde. De afschaduwingen van dit grote, heerlijke, ongelooflijke, onvoorstelbare. Dat koninkrijk Gods, dat heeft een macht. Onze Vader eindigt, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Daar heeft u het. De dynamis, dat is die macht Gods die boven alle energieën uitgaat. Waar alles wat kracht is, maar een vaag afschijnsel is. Wat tegelijk altijd verbonden is met die bovenrationele en bovenmorele heerlijkheid. De heerlijkheid, het is het openbaar worden van Gods wezen. Dat is het koninkrijk wat in de hemelen heerst. En waarvan Jezus zegt dat het op aarde is gekomen. Met zo'n macht en zo'n kracht. Dat Jezus geeft een teken daarvan. Als de wetgeleerden vragen of het koninkrijk Gods er dan is. Dan zegt Jezus, het is niet meer een zaak die wij verwachten. Als ik met de vinger Gods, dat is een Joodse uitdrukking voor de Heilige Geest. Als ik met de vinger Gods de boze geesten, de duivelen uitdrijf. Dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen, zegt Jezus. En als de vertwijfelde Johannes in de gevangenis zit en vraagt zijn discipelen zendt om aan Jezus te vragen, zijt gij degene die komen zou, of moeten wij een ander verwachten? Dan antwoordt Jezus, ziet de blinden worden ziende, de doven horende, doden worden opgewekt, armen wordt het evangelie, de blijde boodschap verkondigd. Het zijn duidelijk openbaringen van de doorbraak van het koninkrijk. Jezus heeft een macht, de macht van het koninkrijk. Die macht die de afbraak, de boze vijanden, de boze geesten, tegemoet kan gaan. Ja, ze kan uitbannen, ze kan overwinnen. Zoals Jezus over de zee is gegaan, gewandeld heeft, gedragen werd door de boze machten van de zee. Zo is het overal, gaat dat koninkrijk waar hij is zich openbaren. Zelfs tegenover de dood, hij roept Lazarus, het dochtertje van Jairus en de jongeling, na in uit de doden op. En het toppunt is straks zijn eigen opstanding uit de doden. Ja, gemeente, broeders en zusters, het koninkrijk Gods, het is een zaak goddelijk. Hoe zouden wij dit huiveringwekkende, heerlijke ooit kunnen voortbrengen, ooit kunnen doen ontstaan. Het komt van bovenaf, maar het is een zaak bestemd voor de aarde. Een zaak die we niet alleen hoeven te verwachten, maar die er ook is, die aanwezig is op deze aarde en die gezocht kan worden. Jezus draagt zijn discipelen en ons iets op. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En dan voelt u wel dat het helemaal niet opgaat wat men in de moderne theologie zegt. Dat het hier gaat in de eerste plaats om maatschappelijke en materiële dingen. Want daar gaat het om in de kleding en in het voedsel. Dat is uitermate belangrijk. Dat wordt niet ontkend dat dat belangrijk is. Maar Jezus zegt, daar moet je je niet op richten in de eerste plaats. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Zoek eerst. Dus het is maar niet zo voor het grijpen. Het is zomaar niet zichtbaar. Dat hebben we ook gezegd. Koninkrijk Gods is een verborgen zaak. Het is verborgen. Het is niet zo in het openbaar. Je ziet het zomaar niet. Maar toch gaat het erom dat een mens het leert zoeken. Waar zoek je het? Het is verborgen. Maar je kunt, als je zoekt, als je iets van de stem hebt gehoord, als er iets van een heimwee, een verwachting in je is, als je de waarachtige armoede kent, die geen genoegen neemt met surrogaten, want arm van geest zijn, dat wil zeggen behoefte hebben aan geest. Arm van geest zijn, dat is het hoogste kwaliteitsbesef kennen. De beste smaak hebben. Dat is dat je niet laat afschepen met iets wat beneden het niveau is en beneden de kwaliteit. Dat is eigenlijk arm van geest zijn. Wie dat in zijn ziel heeft, wie die honger kent, die gaat zoeken en die stuit erop, verborgen, soms ineens. In de wereld, soms in een mens, soms in een ontmoeting, soms in een ogenblik, soms in een kunstwerk, soms in een stuk muziek, kan tot je komen, gemeente, ook in de blik van een mens, ontmoeting, het verborgen koninkrijk. En dat verborgene van het koninkrijk, daarvan zegt Jezus, het moet openbaar worden. Moet herkend worden. Het moet bevrijd worden. Het moet ontdaan worden. Zoals het beeld dat in het marmer sluimert. Er uitgehakt moet worden. Wat kunnen wij anders dan het herkennen. En ons daarvoor inzetten. En ons erdoor laten inspireren. Want je kunt ervan geïnspireerd worden. Zonder dat een mens in staat is om het koninkrijk te brengen. Kunnen toch je handelingen erdoor bepaald worden. Dat je het herkend hebt. Dat je het vindt in de verborgenheid. Want je gaat je leven ernaar inrichten. Je leven is niet het koninkrijk. Maar het is wel dit. Dat je een kunst gaat uitoefenen. Namelijk tekenen oprichten. Dat je leven, dat gewone, broze en vergankelijke leven. Toch de stijl krijgt van het koninkrijk. En daar in het oprichten van die tekenen gaat het ingrijpen in deze zeer concrete wereld. Maar je mag het nooit verwarren. De tekenen, de gebrekkige tekenen die we oprichten, zijn niets anders dan een eerste poging om in die stijl te leven, om met het materiaal dat we hier hebben uit te drukken dat we het ongelooflijke hebben gezien. Dat we weten dat het werkt, dat het doorwerkt. Dat deze aarde niet een hopeloze zaak is. En dat het ook tenslotte niet afhangt van ons pogen dat God het doet. Maar God vraagt wel van ons dat wij het zoeken. Het koninkrijk Gods. Dat wij, zoals het aanwezig is, verborgen in de wereld. Dat wij het herkennen. Dat we het opdiepen, dat we eruit gaan leven, dat het vat krijgt op ons leven en dat onze levensstijl in de tekenen die wij oprichten erdoor bepaald wordt. Er is iets verschillend, het koninkrijk, dat vanzelf groeit. Het is zelfs niet zo in de Bijbel dat Jezus zegt dat hij het brengt, de hemelse Vader brengt het. Hij is de troonpretendent die straks in de openbaarheid zal treden bij de wederkomst. Als het zuur deze hem alles doorzuurd heeft. Als het koninkrijk Gods de ganse wereld heeft doortrokken. Ja, dan zal hij op de wolken verschijnen. En zal die koning openlijk gehuldigd worden. Het is niet zo dat wij het brengen. Wij kunnen het verwachten. Wij kunnen het ook zichtbaar maken in onze levensstijl. In de kleine kunstwerkjes van ons leven. Die wij maken waarin iets uitkomt van onze leermeester, kunnen wij duidelijk maken wat het koninkrijk is aan anderen. Ze moeten in ons leven toch iets herkennen uit onze levensstijl, uit ons handelen, van wat het koninkrijk is. Maar je moet het nooit laten samenvallen, want zelfs het beste werk van ons is toch eigenlijk niet meer dan een broosteken van het geweldige. Laten we er toch meer van denken en laten de mensen toch weten dat het veel en veel meer is dan wat ooit mensen hebben voortgebracht. Het komt naar voren, daar waar het doorbreekt. Het kan mensen gebruiken, het kan mensen in beslag nemen, waar de geest komt, waar de Heilige Geest werkt. En de Heilige Geest moeten we niet verwarren met een of ander enthousiasme wat uit de ziel zelf voortkomt. Maar zoals de Heer Jezus het zegt, die macht, die dynamis, die zelfs de boze geesten kan uitdrijven, die overal ingaat tegen waar de boosheid komt. Niet met een redenering, niet met een gepraat, maar met een gezag, met een waarachtig gezag. Een gezag dat niet gemaakt is door mensen, maar een gezag dat gegeven is door Gods genade, dat een gezag is bij Gods gratie, zoals een kunstenaar bij de gratie Gods moet zijn. En alles wat in deze wereld waarde daarmee heeft, dat is iets anders dan iets wat we zelf maken. We kunnen het hoogstens, kunnen we het nabootsen, maar schieten soms vonken over. We moeten het herkennen en we zien dat het bezig is en het kan een greep op ons krijgen. En toch is dat koninkrijk Gods niet een zaak die wij brengen. We kunnen het zien, we kunnen erdoor geïnspireerd worden, we kunnen er moed door vatten, we kunnen merken dat het werkt in de wereld en dat het in ons lichaam zelfs werkt. Heeft u wel eens iets van gevoeld? Als ons lichaam afgebroken wordt, dat vanuit het koninkrijk Gods er nu al een nieuw opstandingslichaam wordt bereid. Kunt u zich daar niet af en toe in verheugen? Paulus zegt dat het niet een zaak van de toekomst is in 2 Korinthe 4. Maar hij zegt dat het nu bezig is met te ontstaan. Doortrekt het. Het lichaam, het is bezig met deze wereld te doortrekken. En nu nog een volgende gedachte die ook misverstand zou kunnen wekken. Vele mensen denken dat het in het verlengde ligt. Maar er is niet een evolutie, maar er is een wedergeboorte voor nodig. En een wedergeboorte, dat betekent het oude leven op een geheel nieuw hoger niveau. Het is een hogere macht. Je zou kunnen spreken van een machtsverheffing. Een gek beeld misschien uit de algebra, maar als een soort machtsverheffing. Het is het oude sterft, maar het gaat niet te gronden. Het komt in het nieuwe terug. Dat is die zuurdesem van het koninkrijk. Kan maar niet zo. Deze aarde kan niet blijven zoals die is. Hemel kan niet blijven zoals die is, die zich boven ons koepelt. De hele schepping wordt vernieuwd. Een vernieuwde hemel, een vernieuwde aarde. Maar dat is bezig. Daar is God mee bezig. Het doortrekt alles. Maar het moet door de dood naar het nieuwe leven. Het kan niet anders dan dat het daar doorheen gaat. Want het oordeel is er. Het oordeel over de zonde. Het oordeel over deze wereld. En dat kan niet weggepraat worden. Daarom moet het door de dood naar het nieuwe. Het kan niet in evolutie. Het kan alleen door een regeneratie, door een wedergeboorte, kan het alleen gebeuren. En daar spreekt Paulus zelfs van aan het eind van de tijden, gemeente. Dan zegt Paulus, die laatste mensen,
die er over zullen zijn, die de Heere in de lucht zullen zien verschijnen, die worden in een punt des tijds veranderd. Het is niet de dood zoals wij die kennen, maar het is toch een verandering. Het kan niet gewoon blijven. Dat is het. En als men nu van een evolutie spreekt van het Koninkrijk Gods, dat voortkomt gewoon uit de geschiedenis, dan gaat men voorbij aan het verschrikkelijke feit van de zonde die verzoend moet worden. En dan het tweede deel van de tekst. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods, maar niet zo. Er staat, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan past men dat zonder meer toe op wat wij gewoonlijk modern onder gerechtigheid verstaan. Dat wordt daar in de verte van afgeleid. En dat zal ook gelden. En die gerechtigheid die moet ook duidelijk worden in de kunstwerken die wij oprichten in ons leven, in onze levensstijl. En daar zullen we niet van kunnen ontgaan, maar we moeten niet het symptoom aanzien voor de kern van de zaak. Want de kern van de zaak, gerechtigheid, is iets anders. Gerechtigheid waarvan Jezus hier spreekt, dat is de verzoening die tot stand is gebracht door het bloed van Jezus Christus tussen God en de mensen, tussen God en de schepping, en tussen de mensen en de schepselen onderling. Dat is gerechtigheid. Daar moet die gerechtigheid gezocht worden. Gezocht, dat wil zeggen, zoals het koninkrijk gezocht wordt. In zijn verborgenheid. In zijn glans. In zijn heerlijkheid. In zijn werking. Dat koninkrijk, dat vind je. Als je tegelijk die gerechtigheid zoekt. Die gerechtigheid van het geloof, die gerechtigheid die Jezus volbracht heeft, waarvan hij zegt, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En nu betekent dat niet een passieve zaak. Wie die gerechtigheid ontdekt, die wordt erdoor aangestoken en die leeft in een leven van dankbaarheid. Jezus heeft gezegd, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de schriftgeleerden, zult gij het koninkrijk Gods niet zien. Het is niet alleen dat je dan niet in de hemel komt, maar dat je het niet ziet op de aarde. Pas als je gerechtigheid overvloediger is dan van de Farizeeën schriftgeleerden. Wat is dat dan eigenlijk? Dat is dit. Dat het meer is dan een systeem, dat het meer is dan een inbeelding, dat het meer is dan overeind te blijven. Dat je gegrepen wordt door de oneindige liefde Gods die in Christus geopenbaard is. En die zo je aansteekt, dat de liefde in je leven een rol gaat spelen. Namelijk dat je in een goede verhouding komt met God, met je medemens, met je medeschepsel. Dat is de gerechtigheid die je moet zoeken en die te vinden is bij hem die het koninkrijk in deze wereld eerst in de verborgenheid heeft geopenbaard, onze Heer Jezus, en die straks als de zuurdeesem doortrokken is in de ganse schepping zal komen om het koninkrijk te aanvaarden en het over te geven aan zijn hemelse Vader. Gemeente, dat is het. We leven in een wereld van duisternis, van vragen, van moeite. En we doen geweldig ons best om er iets van te maken. En dat moeten we ook niet laten. Maar we moeten het bij een krampachtig streven laten. We moeten het geheim kennen. Zoekt eerst het koninkrijk. Het is niet ver. Het ligt in de wereld. Het is alleen verborgen. Het is niet van deze wereld. Het is wel voor deze wereld. Het ligt er. Je hoeft het niet ver te zoeken. Alles is veranderd. Sinds de Heer Jezus in deze wereld is gekomen. Sinds die gestorven is en begraven is. en opgestaan uit de doden. Het is er en het werkt. En het is veel verder dan wij die de buitenkant zien herkennen. Het werkt, we leven er toch nog bij. Dacht u dat we nog konden ademen zonder dit? Dacht u dat we niet allang gestikt waren, dat de demonische machten ons allang verpletterd hadden? Als dat verborgen koning. En als je enige notie hebt van dat wonderding wat het koninkrijk is, waarin Gods glans en heerlijkheid zich openbaart, ook dan zoek je het overal. Dan wil je de akker kopen waarin het is, deze wereld waarin het verborgen is. Je wil zoeken naar het ene en je wil naar wat je gevonden hebt. Wil je leven naar inrichten en je wil tekenen oprichten. Al is het dan misschien nog maar een spel dat zo duidelijk is, dat verkondigt de toekomst. Hoe onbeholpen ook we doen, maar het gaat erom dat we die teken in onze daden, in onze levensstijl door laten komen. En dat we dat niet doen, puttend uit onszelf. Want dat is zo armzalig. Maar dat we iedere keer inspiratie vinden. Ook voor ons heel gewone leven. Vanuit die vaste zekerheid dat het koninkrijk Gods in deze wereld is gekomen. Verborgen is, maar doorwerkt. Wij mogen het verkondigen. En we mogen het in het tekenen duidelijk maken. En we mogen er nu al uit leven. En dan ga je zien dat het koninkrijk Gods niet alleen bij de tekenen blijft. Maar dat er iets achter steekt wat groter en heerlijker is. Iedere dag van verbinding, van liefde, van God en mensen, van mensen onderling. Daarin openbaart het zich. Nog zwak in ons leven. Nog zo in het teken en nog zo weinig in de heerlijkheid van het koninkrijk God zelf. En nu zult u tenslotte vragen, ik maak het te lang, maar ik moet er toch iets nog over zeggen. Wat is nou het verschil van het teken dat je opricht en het koninkrijk zelf in je leven? Het teken, ja, dat valt allemaal nog in het maatschappelijke, in het rationele, in het ethische, in het morele. Maar er is iets wat daar bovenuit gaat, wat veel meer is, wat een heerlijkheid, een grootheid, een huiveringwekkende, fascinerende heerlijkheid heeft. Dat missen wij zo in onze tijd. We zijn misschien voorzichtig nog bezig met het tekenen. En er is een wanhopige moderne theologie die niet meer ziet dan dit alleen. En wat is het dan nog? Dan zien we dat de ene groep mensen de andere groep opdraagt om wat te doen. En bekritiseert. En zelfmatig dikwijls aan werkt. Je hebt flinke idealisten die het doorzetten. Maar we hebben meer nodig. Een gemeente is meer dan wat menselijke stukwerk. En dat is die gratie. Dat is wat je vertroost ook door de wereldgeschiedenis. Wat in die ontzaglijke geesten naar voren kan komen. In profeten, in apostelen en in grote geesten in de wereldgeschiedenis. Dan kom je op iets dat niet meer te brengen is onder dat beperkte, onder dat middelmatige, onder dat zwoegen, waar het duidelijk glanst, waar het straalt, waar het uitbarst, waar je het gaat herkennen. O gemeente, er is nog zoveel meer. Ik vind het zo triest zoals mensen leven. Er is nog zoveel te vinden, zelfs in deze wereld die zo donker is, dan moet je ze zien. Voor het kastje zitten ze, voor de deurtjes, voor tijdschriftjes en al die dingen meer. O gemeente, en je merkt het in de gesprekken, merkt het niet. Er zijn bijna geen mensen meer die kunnen causeren. Het is allemaal datzelfde gepraat wat ze net die week hebben gezien. En het is een hele kring, gaat je langs mijn hand. Een vreemde voeding. Nee, het is onzin. Men zit daarin opgesloten. Men gelooft niet meer dat het is omdat men eigenlijk te kleinmoedig is. Te lof om buiten de kleren te kijken. En het is er. Het werkt door in alles. Want Jezus is geboren. Gestorven en begraven. En is opgestaan. Het is er, gemeente. Als je maar zoekt. Zoek eerst het koninkrijk. En zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is een ervaring. In alle omstandigheden. In donkere en in lichte. Gemeente des Heren. Mogen wij dat koninkrijk zoeken. En zijn gerechtigheid. Amen.